Goedemorgen gemeente. Jongens en meisjes, iedereen hier in deze kerk aanwezig, van harte welkom in deze eredienst. En wij heten ook welkom alle gasten, kerk, radioluisteraars en iedereen die verbonden is met het internet of later de dienst beluistert. De voorganger in deze dienst is onze predikant dominee Foppe. Er zijn drie collectes. De eerste is voor kerk en Israël, de tweede voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden en de derde bij de uitgang in de koffiehoek en bij de koffiehoek. En ze zijn alle drie van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Houwelingen Klop van de Buschieterstraat 132. En we zoeken nog iemand om de bloemen te overhandigen. U kunt zich daarvoor zoals gebruikelijk melden bij de heer Bot naar de dienst. Dan de diensten voor volgende week, DV zondag 8 oktober, om 9:30 hier in de Grote Kerk. Dat is dan gaat voor dominee Poot uit Oosternieland. En om 16:45 in de Exoduskerk, dominee J. Boom uit Schravenmoer. Dan komen we vanmiddag als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint dan om 16:45 en de voorganger in deze dienst is dominee J. de Vreugde uit Amersfoort. Tot zover deze afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we vangen die aan door het zingen van Psalm 147, het eerste couplet.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij hebben zojuist gezongen op deze Israëlzondag. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Hoewel niet krampachtig, gemeente, zijn wij vooral een psalmzingende gemeente. Dat is om allerlei redenen goed, maar ook juist vanwege de verbinding met het Joodse volk. Wij zingen Psalm 43, couplet 3 en 4. De psalm die de kinderen van de zondagsschool de afgelopen maand hebben geleerd. Psalm 43, couplet 3 en 4. Wij luisteren naar de leefregels van Gods verbond, die het volk Israël kreeg toen de Heere hen bevrijd had uit Egypte. Prachtig, ik heb dat natuurlijk wel vaker gezegd, gemeente, maar ik onderstreep dat vandaag nog maar weer een keer. Dat juist zij die woorden, die 10 woorden, ontvingen na de bevrijding. Dat die woorden gegeven zijn, niet om ons onder de knoet te houden, maar om ons bij de vrijheid te houden. Omdat wij de vrijheid anders zo snel chaotiseren. Zo ging dat vaak bij Israël en zo gaat het ook vaak bij ons. Maar het zijn positieve woorden om bij de vrijheid te blijven. En wij zingen daarna een gebed. Gezang 473, couplet 2, 6 en 7. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Maak dat ik opstandig kind steeds de weg tot u hervind. Neem, o trooster, mijn verdriet. Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben de naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag. En heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets ook maar dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden als volgt samen en bracht ze in die samenvatting ook tot de kern van de liefde. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, dat luidt, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Mijn tranen Laten wij samen bidden.
Machtige God, trouwe Vader, wij komen tot u. En wij danken u dat er een zondag is. Te midden van het geweld van deze wereld, van het geweld van de tijd, te midden van de onrust, ook vaak in onszelf, een dag om in uw huis te zijn, een dag om te zingen en zo te bidden, een dag om tot u en daarmee ook tot onszelf te komen. Want wij komen nooit dieper tot onszelf dan wanneer wij tot u komen. Wij danken u, Heer, dat wij hier zijn voor uw aangezicht. En wij danken u dat u het tegen ons zegt. Genade zij u en vrede. Dat u ons zo begroet. Terwijl u weet wie we zijn. Dieper nog dan wij dat zelf weten. Terwijl u weet dat wij zijn wat we hebben gezongen vaak. Opstandig kind. Heren, wij bidden u. Vergeef ons. Ons dwalen. Onze hoogmoed. Onze afgoderij. Ons overspel. Ons niet eren van onze ouders. Onze jaloersheid. Er is zoveel in ons. Wat vaak niet is naar uw wil. En u ziet het nog scherper dan wij dat ooit zullen zien. Doe niet met ons naar wat wij verdiend hebben, Heren. Maar zie ons aan in Jezus Christus. Wij danken u dat we hier zijn. Om de lofzang gaande te houden. Om de hoop en moed te ontvangen die ons zo vaak ontbreekt. Om gemeenschap te oefenen met elkaar en met uw wereldwijde kerk. En vandaag ook in het bijzonder met uw volk Israël. Trouwe God, raak ons aan. Dat wij niet als toeschouwers in deze dienst aanwezig zijn. Niet als luisteraar, maar als hoorder. Open de oren van ons hart. Schuif de deuren van ons hart opzij, o Heilige Geest. Opdat de koning in mag rijden, Jezus Christus. We bidden u voor de kinderen. Dat ze iets mogen opdoen van uw liefde in deze dienst. Op de zondagsschool, onder uw zegen. We bidden u voor de jongeren. Heere, maak ze verliefd op u. Win hen in. En laat zien dat de schatten van uw verbond meer inhoud bezitten dan de luchtbellen van deze wereld. We bidden u, Heere, voor mensen in de drukte van het leven die hun ziel haast vergeten. Raak hen aan. We bidden u voor de ouderen. We danken u dat ze er zijn. Dat u ons ouderen geeft met levenswijsheid, met rust en bezinning, met voorbeden voor de gemeente. En we danken u dat ze in ons midden zijn en dat ze thuis meeluisteren. Heren, wees bij hen. Dat zij het evangelie mogen voorleven in woord en daad. Zorg voor de eer van uw naam, ook in deze dienst. Zo bidden wij u. Uit genade. Amen. Wij gaan uit de schriften lezen. Wij lezen deze weken Lectio Continua, netjes gezegd. Oftewel, we lezen gewoon maar door. En dat betekent dat we, voor de gasten in ons midden, dat betekent dat we vanmorgen lezen uit Genesis 16. We zijn bezig met een cyclus vanuit het Bijbelboek Genesis. De reis van Abraham, die juist ook vanuit de Bijbel wordt gezien als een type voor de weg van het geloof. En daarom is dit voor ons ook een hele leerzame reis. Lezen wij niet alleen maar een oud informatief reisverslag, maar lezen wij daaruit Gods stem, ook voor ons vandaag. Wij lezen Genesis 16. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. En daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Of zoals je nog letterlijk kan vertalen, ga toch in tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger was geworden, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. En toen zei Sarai tegen Abraham, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu ziet zij dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. En toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. En de engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Shur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En ze zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lache-Iroi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abraham en Abraham gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ismaël. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Tot zover, althans voor dit moment, de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging zingen wij uit Psalm 32, daarvan couplet 5 en 6. Psalm 32, couplet 5 en 6. Volgens mij gaat dat lied tot 10 kleine kinderen, dus het zijn nog meer gelukkig. Die mogen komen. Genesis 16, daar zijn wij vanmorgen en wij horen naar Gods stem vanuit dat gedeelte en wij zingen daarna gezang 296, lied 296 uit de bundel Op toonhoogte. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En voor couplet 1 en 2 geldt dat de laatste regel op de volgende pagina staat. Dus u moet even dan omdraaien, want anders gaat het niet helemaal goed. Wij zingen alle drie de coupletten van lied 296. Van dit moment dat ik toch nog een paar voetstappen hoor, maak ik even gebruik door te onderstrepen wat in de weekbrief staat over het parkeren. Via een vriendinnetje van mijn dochter, van wie de mensen hier ook om de kerk heen wonen, ontving ik dat bericht ook al, dat er soms heel slecht geparkeerd wordt op zondagmorgen. Dat is in ieder geval hele slechte reclame voor de kerk. U weet wel dat ik eigenlijk vind dat u allemaal lopers naar de kerk moet komen of met de fiets. Dus ik vind het sowieso vaak al raar dat mensen met de auto naar de kerk gaan. Maar goed, als dat dan toch zo is, parkeer dan in ieder geval netjes. Dat is wel het minste wat we in ieder geval als een getuigenis kunnen geven. Groepen gemeente van Jezus Christus. Wat was dat prachtig geweest. Die verbondsluiting van God met Abraham. Diep indrukwekkend natuurlijk ook. Ik hoop dat u dat nog een beetje voor u kan zien van vorige week. Die bloedstraat van die dieren. En dan de Heere die er tussendoor ging. Alleen. Een toppunt in het leven van Abraham. En dan de woorden die hadden geklonken. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Zo zei de Heer. Hoofdstuk 15 vers 18. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Mooi hè. Niet zal ik dit land geven. Toekomst. Nee. Heb ik dit land gegeven. Voltooide tijd. Dat is al gebeurd. Zo is dat van God uit. Als God iets belooft. Als God iets belooft, dan is het al gebeurd. Zo is dat dus ook in geloof. Wie de beloften van God ontvangt, bezit in principe al de zaak die beloofd is. Beloften van God zijn in die zin tegengesteld aan, ja, vergeef me de vergelijking, maar reclames van verschillende loterijen. Kijk, die doen ook net of je de prijs al hebt. De auto of de 100.000 euro of zo. U bent al de trotse eigenaar, zo staat er dan op de envelop. Of u hebt de 100.000 al, maar je weet het. Dat staat er wel zo, maar dat is niet zo. Maar met de belofte van God is dat anders. In mijn kindertijd hadden wij thuis geen auto. En als jongetje heb ik eens een hele lange middag in de waan verkeerd dat wij een auto gewonnen hadden. Want ik had die envelop waarop stond dat wij een auto gewonnen hadden. En ik was helemaal blij. Zo blij als een kind kan zijn, dat weet u wel hè. Zo heerlijk, zo puur blij. En ik fantaseerde wat we ermee konden doen. Zomaar overal naartoe rijden. Of misschien wel verkopen. En dan hadden we een heleboel geld. En wat was het een teleurstelling. Toen mijn vader me aan het einde van de middag uit die waan moest helpen. Toen die blijdschap als het ware werd lek geprikt. Die zei, nee jongen, maar zo is dat niet. Ja, maar papa, het staat er toch. Ja, het staat er wel, maar zo is het niet. Wat was ik verdrietig. Intens verdrietig. Zo verdrietig ook als een kind kan zijn. Zo verdrietig dat ik het nu nog weet. Dat was achteraf ook wat overdreven, want die auto was een Fiat Panda. Ja. Goed. Er is ons ook een hoop ellende bespaard dus. Ik weet eigenlijk niet, zijn er Fiat Panda? Nou ja, goed, laat maar. U snapt het wel. Nou, gemeente, maar zo is het bij de belofte van de Heere God dus niet. Beloften van God zijn geen enveloppen met rode strikken en met gouden etiketten en opdruk waarin je van alles wordt beloofd, maar die je eigenlijk door schade en schande wijs geworden direct maar bij het appapier stopt. Nee, een belofte van de Heere is vast, is zeker, is waar. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Zo had de Heere tegen Abraham gezegd. En zo was het. En zo is het. En ook tegen ons zijn beloften uitgesproken. Heel persoonlijk. Ik zal als een vader voor je zorgen. Ik zal je omwille van Christus en zijn offer al je zonden vergeven. Ik zal je door de Heilige Geest het geloof schenken. Dat is u toch beloofd? En als je die belofte bezit, dan bezit je al wat beloofd wordt. Die belofte is dus niet iets waarvan je zegt, nou ja, dat staat er wel, maar dat is niet zo'n envelop. Waarvan staat dat je er van alles hebt, maar je weet eigenlijk heb je nog helemaal niks en zul je het nooit krijgen ook. Nee, die beloften van God, die zijn vast en waar. Dat moet u goed onthouden hoor. Wie de beloften van God ontvangt, bezit in principe al de zaak die beloofd wordt. En in de Bijbel zie je ook heel vaak dat soort toekomstmuziek daarom in de voltooide tijd staat. Profetisch perfectum heet het dan netjes. Dat iets wat nog moet gebeuren al wordt verkondigd alsof het al gerealiseerd is. En dat is niet van een beetje overschreeuwen van God. Maar dat is omdat het van God uit zo vast ligt. Die beloften die u en die jij hebt ontvangen zijn geen loze enveloppen met een beetje bladgoud. Nee. Vast en zeker. Maar, ja, zo begint dan hoofdstuk 16. Maar, alleen dat woord al gemeente. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Wat een overgang. Van dat hoofdstuk, dat toppunt met die prachtige belofte, belanden we zomaar in een hoofdstuk vol jaloezie, vol zondig gedoe, vanuit de stilte van het heilige der heiligen, waar de Heer alleen doorheen ging, belanden we op de straat vol herrie en ruzie. Moet dat nou? Kunnen we hoofdstuk 16 niet even overslaan? Om een beetje daar bij die prachtige belofte van God te blijven. Moet dat nu zo? Ach gemeente, de Bijbel is hierin zo heerlijk eerlijk. Want zo is het toch ook vaak. Je viert avondmaal. En thuis is er ellende en ruzie. Soms ook nog over iets onbenulligs. Je zingt met hart en mond een psalm, een lied. Maar een uur later, er is heel vaak in het leven een maar. Heel vaak zo'n overgang van het heilige der heiligen, waarin je de woorden en de beloften van God hoort, naar de straat vol herrie en ruzie. En de Bijbel moffelt dat niet weg. Juist in de Bijbel wordt het getekend. Het ene hoofdstuk volgt het andere op. Maar,
Er is zo vaak een maar, waardoor je weer naar beneden kukelt.
En heel vaak heeft dat maar ook met jezelf te maken.
Niet altijd, eerlijk is eerlijk, maar heel vaak wel.
Maar Sarai, de vrouw van Abraham.
Ja, dat wordt ons al even verteld. Het gaat natuurlijk ook over Hagar, maar hier wordt constant even gezegd dat Sarai de vrouw van Abraham is. Dat is natuurlijk niet zomaar, hè?
Zij had hem geen kinderen geschonken.
Wacht even. Zij had hem geen kinderen geschonken.
Voltooid verleden tijd.
Ja, als we even verder lezen in vers 3, dan zien we al dat we namelijk 10 jaar verder zijn. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had. 10 jaar waren we dus al even verder.
Prachtige beloften over nageslacht, over land, mooie sterrenhemels, indrukwekkende verbondsluitingen. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Voltooide tijd en dan is het vast en dan is het zeker, zei ik net, hè? Maar er is een maar, het maar van de realiteit. En het harde daglicht scheurt als het ware de zachte nachtwoorden zomaar kapot. 10 jaar, maar nog geen kind.
Als het zand van de zee zal het zijn, en als al die sterren, nou het zou wat zeg, er is er zelfs nog niet één.
Nee, daar komt helemaal niks van terecht, zeg je dan.
Een volk als sterren. Als een oosterse sterren, ik zie er nog niet één.
Wat een beproeving, gemeente. Geen kinderen. Wat een pijn. Nu maak ik even een uitstapje.
Niet zomaar voor de aardigheid. Even zo'n leuk uitstapje. Nee, eigenlijk helemaal geen leuk uitstapje. Voor de aardigheid. Heel serieus.
Eerlijk is eerlijk. Ik weet, godzijdank, niet wat het is. Maar ook vanmorgen zijn ze er. Toch? Mensen die gehoopt en die gebeden hebben, maand in, maand uit, maar hun huwelijk blijft of bleef kinderloos.
En dan denk ik natuurlijk ook aan de mensen die alleen door het leven gaan, om wat voor reden dan ook. Ook dat huwelijk, of dat leven zonder huwelijk blijft kinderloos. Nooit vader. Of nooit moeder worden, het niet eens kunnen worden. Maar ook als je dan weer ouder wordt, want zoiets gaat natuurlijk niet over bij de overgang. Je wordt ook nooit opa of oma. En doopdiensten. En al die kinderen die je naar de zondagsschool ziet gaan, er is er nooit één van jou. Die goedkope opmerkingen die mensen dan soms maken. Als ze er soms al iets van zeggen. Soms zeggen ze nooit wat, dat is ook erg. En soms zeggen ze, nou ja, kinderen is ook niet alles hoor. Jullie kunnen tenminste zomaar weg. Kun jij dat anders niet doen? En je voelt gewoon dat ze denken, jij hebt toch niet zoveel om handen. Heer, wees bij hen, die hoe dan ook precies geen vader en geen moeder zijn geworden. Geef hen kracht en geef hen moed. En laat merken dat u hen ziet. En geef hen wijsheid om te gaan met die mensen en met al die stomme opmerkingen. Geen kinderen. Zeker in het oosten van die tijd was dat natuurlijk een grote schande, hè? Kijk, tegenwoordig kijken de mensen soms je rare aan als je zwanger wordt. Zeker als je nog niet zo heel lang bent getrouwd. Oh, nu al? Dat is een beetje carrièrefout. Ja. Toen lag dat misschien wel precies aan de som zelfs. Een kind verwachten, dat was de eer van een vrouw. En geen kinderen krijgen, kunnen krijgen, dat betekende minachting. Dan functioneerde je niet goed. En gemeente, wat betreft Abraham en Sarai, je komt daar natuurlijk nog wel iets bij. Ze krijgen niet alleen maar geen kinderen, hoe erg dat ook is, maar dat kind was hen namelijk al beloofd, nota bene. Er lag dus nog een belofte, als die daarna nog niet gelegen had, maar er lag een belofte, niet van één, maar zelfs van een heel nageslacht. En er is er nog niet één. En uitgestelde hoop op grond van belofte, uitgestelde hoop op grond van belofte, krenkt het hart. Hoe zingt de psalm dat? Zouden Gods beloftenissen dan toch hun vervulling missen? Die kinderloosheid van Abraham en Sarai is dus gewoon voor het leven al natuurlijk een ramp. Zeker in die cultuur, maar is dus behalve dat ook nog eens een hele zware geloofsbeproeving. Wat werkt God toch langzaam? Kan hij niet een beetje opschieten? Waarom moet het zo lang duren? Ja, dat zijn onze vragen dan, hè? Maar ja, goed, dat is misschien ook wel de les vanuit dit gedeelte, gemeente, dat God vaak zo ontzettend traag werkt. Dan zeg ik het even van onderaf, hè? Dat God in ons zo ontzettend traag werkt. Het is ook eeuwigheidswerk, zo schreef iemand, dat is waar, maar ik denk ook vaak kan het niet wat sneller. We horen de stem van Sarai. Zie toch, Abraham. Zie toch, alleen die woorden alweer. Zie toch, je weet het toch ook wel. De Heere heeft mijn baarmoeder toegesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Is het serieus bedoeld? Of een beetje sarcastisch? Cynisch. Het wordt toch niks. De Heere wil het blijkbaar niet. Hij heeft de boel op slot gedaan. De uitleggers verschillen van mening hoe dat nou precies bedoeld is. Maar hoe dan ook, Sarah weet en beleidt met deze woorden in ieder geval dat zwanger worden buiten haar macht ligt. En natuurlijk weet ze ook wel dat het niet buiten de menselijke verantwoordelijkheid omgaat. De mensen vroeger waren ook niet gek. Maar ze spreekt niet over kinderen nemen alsof het meubilair is. Nee, wij beginnen er nog niet aan. Je zult er maar naast zitten als iemand die al jaren zo verlangt. Wij beginnen er nog niet aan. Vreselijk. En natuurlijk, gemeente, we zijn erbij, hè? Maar beseffen we dat we met heilige zaken bezig zijn als het over gezinsplanning gaat? Dat het ook een van de grootste geheimen, mysteries van het leven is? Bespreek je dat? Ben je daar biddend mee bezig? Hoe zich dat met jouw carrière verhoudt? Bereiden we ons er gelovig op voor? En ja, wat er dan gebeurt, gemeente, want dan komt dat hele verhaal, hè? Ik weet niet precies hoe u dat leest. Ik ben er natuurlijk de hele week al mee bezig geweest. Dat denk ik wel eens vaker. Dan denk ik, ja, u komt dus zondag naar de kerk. Nou, voorlopig kunt u in ieder geval weten waar het over gaat dus, doorgaans. Want u kunt gewoon verder lezen. Kunt u zich al een beetje voorbereiden. Maar dan denk ik, ja, ik heb er de hele week een beetje ingezeten. En het overvalt u nu natuurlijk. Maar als we dit zomaar ineens lezen, denk ik toch, wat een gedoe zeg. Wat een gedoe. Zo'n slavin. En dat kan blijkbaar allemaal maar zo. Zeg Abraham, wat dacht je van Hagar? Ga maar tot haar in. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. Zal ik uit haar gebouwd worden? Ja, zo kon dat in die tijd. Hagar, de Egyptische slavin. Misschien hadden ze haar wel overgehouden uit die andere zondige episode, die vlucht naar Egypte. Toen hadden ze toch inderdaad ook slaven en slavinnen meegekregen van de farao. Toen de farao had gezegd, en nu ga je weg met alles over de grens, neem alles ook maar mee. En Hagar wordt ook helemaal niks gevraagd hier, hè? Het is een overleg tussen Sarai en Abraham. Alsof je zomaar een beetje met die poppetjes kan schuiven. Zo van, nou weet je wat, zo dan... Ja, maar... Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai, zo staat het dan. Ja. Ik zei het al even, in onze ogen heel vreemd, kwam in die tijd wel vaker voor, hoor. We komen het tegen in de wetgeving van de Babylonische koning Hammurabi. Ook dit, precies ditzelfde fenomeen, dat als er een vrouw onvruchtbaar is, dat er dan via een slavin van die vrouw kinderen verwekt kunnen worden, die dan weer tellen als de kinderen van die vrouw. En zo zal het misschien dan ook formeel wel zijn en juridisch. Maar ik zat me even voor te stellen, ja, als Hagar dan zwanger is, dan denk ik zoveel maanden, dan denk je toch, ja, maar het is toch ook mijn kind. Hele vreemde situatie. En Abraham luistert ook, staat er dan, hè? Hij hoort. Hij protesteert niet, hij gaat niet in gebed of zo, nee, hij doet het. Had Abraham hier niet steviger ten opzichte van zijn vrouw moeten zeggen, ja, maar dat kan niet of dat wil ik niet. Ja, was het dan per se fout dan van Sarai? Want ook daar heb ik me even maar gewoon proberen in te verplaatsen. Gemeente, denk ik, het is toch ook heel wat. Ik bedoel, ze geeft toch maar haar slavin weg aan haar man. En ze zegt, delen jullie het bed? Dat je als vrouw de intimiteit met je man weggeeft aan een ander, is toch ook eigenlijk heel wat. Dat doet ze dan toch maar. En waarom doet ze dat? Ja, vanwege die belofte natuurlijk. Je kunt ook zeggen, ze offert zichzelf dus behoorlijk op. Ja, dat is waar. Gemeente, en nu kom ik even op twee dingen. Niet zo heel direct van die tekst, maar dingen die wel hier heel belangrijk zijn. Ik weet niet hoe u dit soort dingen leest. Alleen al over die slaven allemaal. Dat je denkt, ja, maar dat is toch helemaal niet goed, die slavernij. Dat alleen al. En er wordt ook helemaal niet met die vrouw overlegd of zo. Dat gebeurt allemaal maar zo. Dat is toch helemaal niet bijbels slavernij. En dan vervolgens ook nog, ja, met die vrouwen zo, dat op die manier kan. Moet God niet zeggen, maar dit kan helemaal niet. Die slavernij kan eigenlijk al helemaal niet. En wat jullie nu allemaal gaan doen, kan ook helemaal niet. Waarom lezen we daar helemaal niks over? Het lijkt wel alsof dat allemaal gewoon maar een beetje mag. Dat mag toch niet? Ja, gemeente, dat kun je wel eens vaker hebben in de Bijbel, hè? Dat je van die dingen leest. Dat je denkt, wat vreemd allemaal, dat het allemaal maar zomaar kon. En dan is er natuurlijk allemaal iemand die zegt, ja, dat kon toen in die cultuur, kon dat. Maar dat je denkt, ja, dat kan wel zijn. Maar had God toch ook even kunnen zeggen, met eerbied gesproken, dat dat niet goed was? Waarom lees je dan niet een soort protest van God tegen dingen in die cultuur heel gewoon waren? Ja. Twee dingen zeg ik daar vanmorgen even over. Het eerste is, soms lees je er, want dan gaat het met name natuurlijk over het Oude Testament. Soms lees je er in het Nieuwe Testament meer over. Dat geldt zeker ook op dit punt. Als het bijvoorbeeld over slavernij gaat, en ook over meerdere vrouwen, dan is het Nieuwe Testament strakker dan het Oude Testament. Dus het is niet zo dat het allemaal maar zomaar kan. Nee, je leest er soms later meer over, maar toen dus nog niet. Nee, dat is waar. Maar wij lezen wel de hele Bijbel, dus wij moeten dat ook weer vanuit het Nieuwe Testament lezen. Maar dat betekent wel, gemeente, dat God dus, met eerbied gesproken, soms ook heel lang bepaalde praktijken heeft gedoogd. Slavernij, meerdere vrouwen, niet alleen bij Abraham, maar ook bij Jacob later en zo, hè. En ik geloof, gemeente, dat het inderdaad ook niet Gods bedoeling is geweest, hè? Nee, dat geloof ik ook niet. Dat God zegt, nou ja, nee. Maar eerlijk is eerlijk, we lezen niet een heel groot protest. God heeft het met eerbied gesproken lang toegelaten, of lang gedoogd. Liep natuurlijk vaak allemaal niet zo goed af, hier ook niet. Maar dat de godsopenbaring als het ware niet dat gelijk helemaal ondersteboven gooit. Dat de godsopenbaring de historische verhoudingen en soms ook bepaalde culturen niet met grof geweld ondersteboven gooit, maar dan heel lang bepaalde dingen toelaat. Dat God een lang geduld heeft met situaties die niet zijn bedoeling zijn. Dat was denk ik toen zo, maar als dat toen zo is, dan is dat vandaag ook zo, hè? Want zulke situaties zijn er soms ook, vandaag de dag. En was kerk natuurlijk ook mee te maken dat er soms situaties zijn dat je denkt, ik geloof niet dat het de bedoeling is. Maar moet je dan zeggen, ja maar in de Bijbel staat en dan... Nee, dat moet je dan dus niet doen. Oh, mag alles dan zomaar? Maakt het allemaal dan niks meer uit? Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt God ook niet. Maar moet je wel met wijsheid mee omgaan. Het zijn dus twee dingen, hè? Dat er in het Nieuwe Testament vaak meer over staat. Er is een voortgang in de openbaring. Goed onthouden. Daarom moet je ook altijd kijken, wat zegt het Nieuwe Testament erover? En dat je soms ook iets van dat geduld van God moet beoefenen. Ook als christelijke gemeente. Met allerlei situaties waarvan we op grond van de Bijbel misschien wat terecht zeggen, dat toch niet is zoals het eigenlijk bedoeld is. Situaties in de maatschappij, situaties in relaties. Kun je niet op grond van 3 Bijbelteksten dan zomaar even neersabelen. En daarmee bedoel ik gemeente niet tot een soort oneindig relativeren, maar wel voorzichtigheid. Het is wel even goed om te bedenken, juist bij dit soort Bijbelgedeelten. Is het ongeloof, gemeente? Waren Sarah en Abraham nu op het verkeerde pad? Ja, dat waren ze, denk ik, hè? Dat blijkt wel. Maar of dat gemeente nu ook zo verkeerd bedoeld was, is de vraag. Niet voor niks, zei ik al eventjes. Misschien bedoelde Sarah het wel heel goed. Het heeft er ook een hoop voor op moeten geven. Haar intimiteit met haar man moeten delen met een slavin. Kan best goed bedoeld zijn dus van haar. Maar het is wel verkeerd. Ja, goed bedoeld verkeerde dingen doen, dat kan dus ook. Niet voor niets, maar Paulus later een onderscheid tussen de bedeling van de wet en van de genade. Tussen de werken en de genade. Als u uw Bijbel voor u hebt, moet u even meekijken. We gaan niet helemaal lezen, maar in Galaten 4 staat dat. Dan moet u dan vanmiddag thuis maar even nog heel goed bekijken. Maar het is wel even goed om dat nu in ieder geval zodanig aan te stippen dat u er verder thuis over na kan denken en kan praten. Galaten 4. Vanaf vers 21. We moeten schrift met schrift vergelijken en er is een voortgaande openbaring. We moeten soms ook kijken wat het Nieuwe Testament erover zegt. Zo zei ik net al even. Moeten we het zelf nu ook doen, hè? In Galaten 4 staat dat. Vanaf vers 21. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 van de slavin en 1 van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die naar de vrije was door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de 2 verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en dat is de moeder voor ons allen. Ja, Paulus, die ziet dus in die 2 kinderen, in Ismaël en het kind wat uit Sara geboren wordt, de bedeling van het vlees en van de geest. Dus met terugwerkende kracht, zegt Paulus, en daarmee rekt hij dat natuurlijk wel een beetje op, dat is waar. Moet je eerlijk in zijn, dat rekt hij een beetje op. Dan zegt hij, ja, maar dat is wel van het vlees geweest, hoor. Van Hagar. Dat is toch wel eerder iets geweest dat we zelf denken het te moeten kunnen doen. God een handje willen helpen. En daar hebben we dan soms natuurlijk ook nog wat teksten voor. Dan zeggen we, ja, we zijn toch ook Gods medearbeiders. En als je toch ook 10 jaar moet wachten. Misschien, en als het in die tijd ook normaal was. Misschien is het dan ook nog niet eens zo gek. Nou, gemeente, dat zijn allemaal weer onze redeneringen, hè? Maar God in ons laten werken. En niet zelf de touwtjes in de hand nemen. Dat blijft natuurlijk altijd een strijd. Want natuurlijk ben je er zelf bij, ook in het geloof. En natuurlijk moeten we niet met de armen over elkaar gaan zitten, ook als kerk. Wij zijn medearbeiders. Maar voordat je het weet, kan dat spoor van het zelf, omdat je niet meer kan wachten, omdat het te lang duurt, kan het wel heel verkeerd aflopen natuurlijk. Geeft vaak een hele hoop narigheid. Maar God laten werken. Wachten en hopen. Ja, wij werken liever, hè? Stilzitten is soms ook zo wat. Ik kan niet zo goed stilzitten, dominee. Nee, Sari kon ook niet zo goed meer stilzitten. Maar hij had ook wel 10 jaar gewacht al, hè? Dus laten we Sari ook niet altijd hard vallen, gemeente. Maar laten we er wel van leren. Ja, dan gaat die geschiedenis zo verder. En dan wordt Hagar zwanger. En Sarai die kan het eigenlijk niet meer aanzien. En er wordt natuurlijk ook gezegd dat die Hagar een bepaalde trots heeft. Dat zal misschien ook wel, hè. Ja, een zwangere vrouw en dan, ja, jij niet. En natuurlijk als je al zo lang als slavin bent geweest. En dan kun je je nu op een punt verheffen. Dat er echt toe doet ten opzichte van je meesteres. Dat is natuurlijk prachtig. En dat is heel klein menselijk gedoe komt er dan allemaal omhoog. En vrouwen onderling. Zei zo'n zuster uit de gemeente afgelopen week tegen me. Dus ik kan het nu nazeggen. Dat is niet dat ik als man zeg. Maar vrouwen onderling schijnt ook een heel gedoe te zijn. Jaloezie. En gekift en dan zo in het kleine. Je weet natuurlijk precies waar je elkaar om kan pakken. Oh ja, nu komt ze de tent uit. Ah, goedemorgen. Oh, van dat gedoe. En dat je denkt, ah. Dat. Abraham, ik trek dit niet meer. Je moet er wat aan doen. Dit gaat niet goed. Ja, en Abraham die denkt, ik ga mij ook niet helemaal een beetje tussen zitten. Jouw slavin hoor, een beetje. Zoek hem maar uit. Nou, en dan gaat Sarah, denk ik, nou, wacht even, daar heb ik een vrije hand. Die gaat haar vernederen. Oh, die zal er misschien wel geslagen hebben, weet jij veel? Is dat niet precies in de Bijbel wat er gebeurt? Maar dat ligt er natuurlijk niet om. Maar wat kun je soms met woorden natuurlijk vernederen, hè? Misschien nog wel veel meer dan met slagen. Woorden. Die snijden door je ziel. En dan vlucht ze naar richting Egypte waarschijnlijk. En dan wordt ze gezien. Vind ik wel heel mooi, gemeente. Daar eindigen we er maar mee. Dat als je nou denkt, van wie krijgt er nou bezoek van God? Sarai? Abraham? Nee, Hagar. Dat is mooi, hè? Dat Hagar bezoek krijgt. Die slavin. Waar maar zo een beetje mee gedaan was. En die engel van de Heere. Ja, die zal inderdaad niet een figuur zijn geweest. Een soort witte dominee of zo. Nee, dat zal wel. Dat is waarschijnlijk een gewoon mensenkind geweest. Althans, de gestalte van een gewoon mensenkind. De meeste uitleggen zeggen, dat was de tweede uit het goddelijke wezen. Dat is Christus geweest. Die heeft haar bezocht. Van waar kom je en waar ga je naartoe? De grote vragen van het leven. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? En dan wordt ook aan haar een belofte gedaan. Ja, ze moet terug. De orde wordt niet zomaar op de kop gegooid. Ze moet terug. Maar ze krijgt wel een belofte mee. Ismaël, de Heere hoort, er is een God die hoort en omziet En juist de vrouw die eigenlijk zo weinig over zichzelf te zeggen had, met wie maar gedaan werd hier, ook nog zwanger, die in zo'n zwakke positie zat, juist zij wordt opgezocht, zij wordt gehoord en zij wordt gezien. Dat vind ik zo prachtig, hè? En in die zin, gemeente, is het natuurlijk helemaal waar. Kan ik dat ook helemaal meemaken als er uitleggers zijn die zeggen, ja, die engel, die bode van de Heer, dat is Christus. Want zag Christus juist ook niet vaak mensen die met wie zomaar gedaan werden, die op de vlucht waren. Egypte. Egyptische slavin. Dat de God van Israël ook een Egyptische slavin ziet. Die het slachtoffer is van misschien al te menselijk handelen. Ja. Die wordt gezien. Dat God naar je omziet. Prachtig is dat. Zo is de God van Israël. Een God die je ziet. Er is een God die hoort. Ismaël. We komen natuurlijk verderop nog wel verder over Ismaël. Dus ik laat dat gemeente voor vanmorgen wat liggen. Maar dat gaat later natuurlijk ook weer mis, hè. Maar dat ze nu wel gezien wordt. Dat vind ik zo bemoedigend. En ze zal het verteld hebben, ook thuis. Want het is heel opvallend dat je aan het einde van het hoofdstuk leest dat Abraham inderdaad ook die jonge Ismaël noemt. Over Sarai lees je aan het einde van het hoofdstuk niks meer trouwens. Zou ze die helemaal hebben teruggetrokken of zo? Ook Ismaël heeft een naam, een identiteit gekregen van de God van Israël. Omdat de God van Israël de God van de hele wereld is. Ja, dat is waar. God is de God van Israël en dat is hij allereerst en allermeest. En dat blijft hij ook, zeg ik vandaag. Psalm 147 vers 1. Maar in Israël, in Abraham, zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dus ook Hagar en ook Ismaël worden gezien door de God van Israël. Gods molens malen langzaam. En wat heeft de Heer met eerbied gesproken, gemeente, in de geschiedenis niet weer een hoop recht te breien? Omdat wij, misschien goed bedoeld, maar omdat wij weer ertussenin gaan zitten. En denken mee te helpen, maar uiteindelijk vaak helemaal niet mee helpen. Gods molens malen langzaam. Langzaam voor Israël. Langzaam voor de wereld. Maar ze malen. Tot vandaag de dag. En zijn beloften liggen vast. En ze zijn nog vaster gemaakt in Jezus Christus, de Zoon des mensen. Maar vooral ook de Zoon van David en de Zoon van Abraham. De Messias van Israël. En wij? Laten wij vooral afhankelijk blijven en loslaten. Laten wij God in ons laten werken en door ons laten werken. Want hij is getrouw en zijn plannen falen niet. Amen. Ik kijk nog even naar de kinderen van de zondagsschool. Ik heb eigenlijk even een vraag. Wie van jullie klimt er wel eens in een boom? Ik hoef niet alleen naar jongetjes te kijken met tegenwoordig. Dat mag zelfs niet eens meer. Dus ik ben heel genderneutraal. Geen kinderen in een boom? Ja, Brian klimt. Emiel, jongen, ook nog een meisje? Meisjes toch ook? Ja, zie je wel. Ook hè? Dacht ik wel. Doe je alle twee wel eens, hè? Bomen klimmen is ook iets voor jongens en voor meisjes, hoor, vind ik. Moet je nou eens voorstellen dat je in een boom zit. En je hebt echt een goede klimboom, hè? Je hebt natuurlijk ook niet zo'n boom, het is niet zo'n goede klimboom, maar echt een goede klimboom. En je zit op een hele mooie tak. Echt een stevige tak die jou goed houdt, hè? En je denkt, oh, kan ik nog even verder? En je denkt, verder? En je ziet nog weer een mooie tak. En je denkt, daar klim ik heen. En intussen, als jij een beetje aan het denken bent welke kant je opgaat, komt een vader van je vriendje en die gaat gewoon onderaan die boom zo, die boom omzagen. Ja, maar dat is gevaarlijk. Toch of niet? Dat is toch heel gevaarlijk? Want jij zit in die boom en je denkt, ja, maar ik wil daar. Maar iemand gaat die boom omzagen. Hallo, ziet u me niet? Ik zit in de boom. Oh. Nou, weet je waarom ik dat nou vertel? Ik denk, wat is dat nou voor gek verhaal? Maar dat is helemaal niet zo'n heel gek verhaal. Het is vandaag Israël zondag. En wij als kerk zitten eigenlijk op zo'n tak. Maar die tak zit eigenlijk vast aan Israël. Want onze God is de God van Abraham. En Jezus, wordt in de Bijbel ook wel de zoon van David genoemd. En nou zijn er vandaag de dag, als mensen zeggen, nou ja, maar Israël, die hebben er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat de Heer Jezus aan het kruis ging. Dus weet je, met Israël hebben we helemaal niet zoveel mee te maken. Die zijn eigenlijk net zo dom als die vader van het vriendje die gewoon in die hele boom gaat zitten zagen. Dan heb je echt geen verstand hoor als je dat doet. Dat betekent dus dat wij moeten goed onthouden. Heel goed onthouden. Dat wij heel blij mogen zijn dat we ook in die boom een plekje hebben. Maar dat God nog steeds de God van Israël is en blijft. Israël is die dikke stam, zou ik zeggen. En als wij dan op een goede klimtak ook een plekje mogen hebben, maar dan moeten we natuurlijk niet zelf die boom om gaan zagen. Denk maar, dan vallen we zelf ook om. Dat is voor Israël vreselijk, maar ook voor onszelf is dat vreselijk. Dus je moet goed onthouden, als je nou de volgende keer weer in een boom klimt, dan moet je er maar aan denken. Als wij bij Jezus horen, dan horen we ook altijd bij Israël. Kan niet anders. En daarom bidden we ook voor Israël. Of God zijn volk bewaart. Nou, dan wil ik vandaag even tegen jullie zeggen. Op deze Israëlszondag. Misschien moet je thuis nog maar eens even met je vader en moeder over het voorbeeld verder praten. Wij gaan samen de Heere God danken. En bidden. U vindt een heleboel namen op de weekbrief. En ik voeg daar nog dit aan toe. Dat ik verheugend nieuws heb. Omdat bij Ralf en Patty den Oude, donderdag, een dochter is geboren, Sarah Liesje, zusje van Julie en Timo, Ralf en Patty den Oude van de Blauwkapel. We zullen het volgende week wel in de weekbrief zetten, daar was het nu te laat voor, maar wij danken wel met hen. U ziet ook de naam van Rachel Edwards staan, we pray for her, for her son Stephen, voor haar husband en vader Jim in de hospital. Laten wij samen bidden. God van Israël, wij danken u dat wij ook een plekje mogen hebben in die boom. Wat een voorrecht. Bewaar ons ervoor dat we zo dwaas zijn dat we de stam gaan doorzagen. Wij bidden u voor Israël. Uw volk. Bewaar het. Bescherm het. En laat uw beloften die waar zijn, de voltooide tijd gesteld, ook steeds meer waar worden. Zo. zegen al het werk dat mag gebeuren. En geef dat steeds meer mensen, juist ook in Israël, in Jezus de Messias gaan zien. De Messias die ook zij verwachten. Wij bidden u voor het werk van zending. We danken u dat Arianna Reineveld weer terug is uit Albanië, dat ze een goede tijd mocht hebben daar. We bidden u voor al de vrouwen in de gevangenis die zij heeft ontmoet. We danken u dat daar mooi werk mag gebeuren. Zegen ook dat stukje werk. Dat er iets van licht komt in de duisternis. We bidden u, Heren, voor uw gemeente. Ook hier in Nederland. Wij danken u dat zij er is, ook al zo lang in deze stad. We bidden u voor broeders en zusters in de gemeente die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Heer, in de preek, in de verkondiging hebben we al gebeden, als het ware, voor hen die alleen zijn, om wat voor reden dan ook. En die dat soms, misschien ook wel heel vaak gedurende eigenlijk hun hele leven ervaren als een zwaar kruis. Draag hen. En laat ons een familie zijn als gemeente. Juist ook voor hen. We bidden u voor Connie en Harme Versluis en hun kinderen. Gisteren stonden ze aan een graf. Heere, laat uw aangezicht over hen gaan. En troost hen met het evangelie. En geef hen moed en hoop vanuit de opstanding van Jezus Christus. Dat bidden we voor hen en voor heel hun familie. Heren, er is rouw, maar er is ook weer blijdschap bij Ralf en Patty den Oude. Dat ze een dochter hebben ontvangen. Dat u Sarah het geboren laten worden. Wij belijden dat als een geschenk van u. Wees bij de moeder en bij het kind, bij Julie en Timo, nu ze een zusje hebben gekregen. Zegen dat gezin. We danken u met mevrouw Houweling Klop dat ze weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. We bidden u voor mevrouw Boom, die is opgenomen. Geef haar helderheid in denken en voelen. We bidden u voor Roland en Petra Gijssen. Geef dat ze ook nu mogen er geloven en ervaren dat uw trouw groot is, ook in deze weken. We pray for Jim Edward. Comfort them, he and his wife. Give them power, your power, O Lord. And be with them, with your blessing. Heer in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, u die Ismaël een naam gaf. Hoor ons. Als wij u danken. Als wij bidden. Als wij samen als uw kudde. U de goede herder inroepen. Om uw zorg en uw woord. Verheerlijk uw naam. Die heerlijk is. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Wij zingen onze slotzang. Psalm 99. Gods molens malen langzaam. Hij is getrouw. Zijn plannen falen niet. Zijn plannen met Israël en in Israël met heel de wereld. Want hij regeert. Wij zingen dat als een belijdenis. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont. Psalm 99, couplet 1 en 8.
Verhef, gemeente, uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees voor anderen tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.